Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
3 juni 2019. Het seizoen loopt op het eind, maar er valt nog genoeg te bespreken. En dat doen we deze maandag met Martin Drent, vaste sidekick in de Koffie Corner. Met Jordi Kuiper, grote man. Ook groot fan van Martin Drent, maar absoluut, vooral basketballer. En je hebt ook Donar gevolgd dit seizoen. Dus we gaan het daar uiteraard ook over hebben. Maar ook over jouw bijzondere jaar, denk ik. Want je hebt weer van alles beleefd. En Karel-Jan Buurke, onze Donar-watcher. We beginnen altijd met de stellingen. Luister je wel eens, Jordi?
Ja. Okay. Ik heb toevallig nog die van de vorige keer in ieder geval teruggeluisterd. Oh, voor zekerheid.
Nou, dan weet je dat Karel-Jan Buurke een meestervoorspeller is. Daar gaan we het zo ook nog even hebben. Eerste stelling is voor Karel-Jan. Erik Braal is verantwoordelijk voor de selectiesamenstelling. En daarom ook voor het slechte seizoen.
Deels.
Ja of nee?
Deels.
Ja of nee?
Echt, hè? Gaat hij weer zo beginnen?
Daar doe ik niet aan mee, kerel. Als het voor een deel zo is, dan zeg ik deels.
Ja, dus. Jordi Kuiper, ik speel binnen 2 jaar voor Donar.
Dit is toch weer journalistiek
nee?
Van niks, hè?
Deels? Nee.
Martin Drent, ik neem Karel-Jan Buurke nooit meer serieus als voorspeller.
Jawel.
Wordt het zo'n uitzending?
Nou, een goede binnenkomen.
Jongens, eerst gewoon ja of nee. Ja. Karel-Jan Buurke, ja. Nog één stelling voor jou. Je kan het weer goed maken. Ik waag mij nooit meer aan voorspellingen van Donar en Lycurgus.
Ja, oneens, kerel. En okay. Nee, prima. De toon is gezet. Maar je krijgt mij niet op de kast.
Weet ik. Afgelopen zaterdag in Martini Plaza. Het was feest. Maar niet voor de thuisploeg. Zwolle won en pakte daarmee ook gewoon de beslissende wedstrijd in de serie. En werd dus kampioen, landskampioen in Nederland. Donar werd verslagen. Jordi, maar jij bent een Groninger. Maar jij hebt gewoon feest gevierd, hè?
Ik heb het uitgelegd ook tijdens het commentaar. Als ik in Martini Plaza zit en Donar speelt, maar niet uit tegen wie het is, dan kan ik niet voor Donar juichen. Maar ik had wel een van mijn hele goede, beste vrienden speelde voor Zwolle. KL Lok heette die, nummer 20 bij Zwolle. En hij is iemand nu in zijn derde jaar als prof die ontzettend veel dieptepunten ook heeft meegemaakt. Al bij clubs, slecht geregeld, tegen gelogen, contracten werden niet nagekomen. Hij heeft heel veel meegemaakt. Zelfs op punten gezeten dat hij begon te twijfelen of hij wel deze droom achterna wou jagen. Dus voor hem dat hij nu hier in Nederland terecht is gekomen, überhaupt dat ik de wedstrijd mag commentariëren in de finale, dat hij nu een titel pakt, daar was ik gewoon ontzettend trots op en blij voor hem. Maar wat ik zeg, mijn ribbenkast openmaakt, er staat nog steeds een donorhart in, daar niet van hoor.
Ik zie het ook aan je shirt, je hebt een Hansevast Capitals.
Ja, enigszins met een reden, maar daar kunnen we later nog wel even over hebben, want het gaat vooral over de reactie die de fans misschien op dit seizoen hebben gehad van Donar. Wat we zijn denk ik een beetje verwend geworden. Dat is een beetje een Nederlands iets ook. Want Max Verstappen wint 1 race bij de Formule 1. En iedere keer als hij niet wint is meteen teleurstelling. Donar wint titel na titel na titel. En ik heb een Hansevast Capitals shirtje aan. Want ik weet nog donders goed dat het überhaupt een prestatie van je was. Zoals dat we überhaupt ver in de playoffs kwamen.
Symbolisch ook.
Beetje wel, ja.
Nou, mooi. Mooi dat jij je met een gedachte hebt aangekleed.
Ik vind dat mooie woorden trouwens.
Ja. Ik ook. Ja, eindelijk een keer verstandige woorden ook, Martin.
Nee, maar zo heb ik Karel-Jan een heel seizoen meegemaakt. Ja, heel positief. Ja. En is ook wat aangegeven worden. Van, op een gegeven moment wordt het gewoon.
In de hoofdzaak denk ik dat het te ver gaat ook om zo'n team dan gelijk weg te gooien. Dit zijn spelers die gewoon al zoveel hebben laten zien, zo hard hebben gewerkt voor Donar, zoveel gepresteerd hebben. Ja.
Maar waar gaat
om daar dan
mis?
Gelijk heel negatief over te zijn, dat vind ik niet passen.
Nee, dat is helder. Ja. Want jij hebt een tijd lang heb jij gezegd, en daar kan ik heel goed inkomen. Jij zei, deze spelers weten precies wat er nodig is om uiteindelijk, als het seizoen zover is dat de prijzen worden verdeeld, om ook echt voor die prijzen te gaan. Dus je had er altijd wel goed vertrouwen in. Op een gegeven moment kan ik me voorstellen dat vertrouwen wat jij had ook een keer minder werd.
Nou ja, natuurlijk heb ik ook wel eens mijn twijfels gehad. Aan de andere kant ben ik van de stelling uit blijven gaan. De kern van deze groep, zeg maar, heeft zoveel ervaring, zoveel inzet en weet zo goed hoe het moet. daar ben ik aan vast blijven houden. Waar ik zag om mij heen dat best wel veel mensen ging het heel slecht. Werd men gemiddeld heel negatief.
Opportunisme.
En het ging voor de finale. Dacht ineens ook iedereen weer van Donar gaat die finale winnen.
Omdat
de halve finale was zeer overtuigend. De eerste wedstrijd van die finale werd gewonnen ook. En toen dacht ook iedereen van, nou, Donar gaat winnen. En op een gegeven moment kantelt dat weer. Maar kijk, ik probeer ook een beetje vast te houden aan wat ik één keer gezegd heb.
Dat is heel goed. Laten we het eerst even over de wedstrijd zelf hebben. Afgelopen zaterdag, wat daar gebeurde al genoeg om het een hele podcast lang over te hebben. Heb je trouwens gekeken, Martin, of wat je druk
hebt gelezen?
Oh, je hebt gelezen?
Ja.
In de krant of op Noord? Of?
Volgens mij kwam het voorbij op Facebook.
Oké. Okay. Ja. Want die wedstrijd zelf, je was co-commentator.
Ja.
Er gebeurde van alles. Hè? Hoe zat jij daar?
Nou ja, ik zei in het begin van de uitzending dat het wel... Er hing gewoon een iets ander sfeertje. Het was voor Donar ook gewoon do or die. Als ze deze wedstrijd niet zouden pakken... Nou, ten eerste zouden voor de eerste keer ooit netjes worden afgeknipt in Plaza. Dat zou ik al een eerdingetje vinden als speler en als fan zijnde. Maar je merkte gewoon alles. Iedereen stond iets meer op scherp. Er was iets meer genoeg drama geweest tijdens die hele wedstrijd.
Heb je het dan over spelers of ook supporters?
Alles, alles. De sfeer. Ik had zelfs in het begin moest ik aan de knoppen draaien... om Karian überhaupt te kunnen horen van qua het geluid. En we zaten naast elkaar. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Dus we wisten gewoon dat er echt veel op het spel stond. En dat merkte je eigenlijk aan alles op het veld, maar ook erbuiten.
En je zei ook netjes afgeknipt, hè? Ja. Netjes in dit geval meervoud. Want wij stonden erbij. Dat was ook een beetje een bijzonder moment, hè?
Ja, klopt. Ja, in basketbal, als jij kampioen wordt in iemand zal, je knipt het netje af. Iedereen krijgt een stukje. Vervolgens neem je het netje mee. Ik ben in Amerika, heb ik de mogelijkheid gehad om twee keer een netje af te knippen. Bij ons in Amerika is het zo, het eerste netje is afgeknipt. Iedereen krijgt een stukje. Vervolgens hangt er nog een netje. In ons geval, ik als aanvoerder van mijn team mocht dat netje ook afknippen. En ik mocht volgens het gehele netje meenemen als aandenken, als captain, als leider van het team. En ik zei al tegen een paar spelers van Zwolle, want iedereen ging al bijna richting de bus. En ik zeg, er is nog een ander netje. Laat jullie die zomaar hangen. En,
dat was ook jouw tip ook.
Dat is dan misschien niet goed om te melden. Maar...
Als het mag, dan mag het toch?
Eerste titel in clubhistorie. Ja. Om zo'n aandenken mee te nemen. Ja, voor op de club. Voor altijd kun je zo'n netje die onaangetast is bewaren. Vervolgens zie ik een paar Zwolle spelers op een stoel stappen om een netje af te knippen.
Kevin Bleker en Olaf Schaftenaar.
Ja. De naam worden nog even genoemd. Ik vind het gewoon een goede. Als jij een netje mee wil nemen, neem een netje mee. Je bent kampioen. Donar had dan moeten winnen. Maar vervolgens zie ik ten eerste wat fans die dingen beginnen te schreeuwen als je mag me één netje afknippen en et cetera, et cetera. Maar ja, vervolgens...
Ik stond er ook bij. Ja. En Braal die reageerde daar dus op. Van mag maar één netje of zo, zei hij. En toen zei hij nog heel cynisch... Ja, het is jullie eerste titel zeker. Zo van, je weet niet hoe het werkt of zo, in die geest. Ja, toen dacht ik, nou, dat vond ik...
Vond ik
een beetje jammer, want ik denk... Wat Jordi ook zegt, het is hun eerste titel. Het is zo'n bijzonder moment. Joh, gaat het niet moeilijk doen over zo'n netje nog even, weet je. Dat is toch zoiets moois. Dit moet je die spelers gunnen. Dan moet je ook gewoon een goede verliezer zijn en zeggen... Jullie hebben het verdiend, hier, netje, wil je er nog een? Dan haal ik er nog een op.
Martin, hoe luister jij hiernaar? Of vind je dit een beetje kinderachtig?
Ja, het is kinderachtig. Alleen als jij verliest, hè, dan komt dat hard aan. En vlak na een wedstrijd moet je daar maar mee om leren gaan. Ook al pakken ze vier netjes mee, bij wijze van spreken. Dan weet je, boeien. Alleen op dat moment dan kan het heel vervelend zijn. Maar volgens mij is het voor basketbal ook wel heel goed... Hè, dat Zwolle een keer kampioen is geworden.
Ja, nou, dat is iets waar we het zo ook nog over kunnen hebben. Nog even over die voor de basketbal leek, zeg maar, Jordi. Dat netjes afknippen als je kampioen wordt buitenshuis. Is dat dan ook een soort vernedering...
Nou,
richting de andere ploeg?
Een vernedering wil ik niet zeggen, maar als jij als speler in iemands huis komt... zo moet je het echt zien, je komt bij iemand thuis. Maar Amerikaanse coach zei altijd, als we uit een hele belangrijke wedstrijd gingen winnen... of wouden winnen, zeggen ze... It's like going into their mama's house and eat their cookies. Dus je komt echt in het binnenste van de hol van de leeuw. En het is wel een gevoel van als speler van... ja, we hebben het wel even verdomd geflikt om hier het kampioen te worden voor de eerste keer ooit. En deze netjes als eerste ooit af te kunnen knippen en mee te kunnen nemen. Dat geeft wel een extra gevoel, zeg maar.
Hoeveel netjes namen jullie in Amerika mee dan?
Nou ja, het zijn twee baskets, dus twee netjes. Ik heb nog een heel mooie...
Ook daar spelen ze met twee baskets.
Weer wat geleerd.
Het is... ik heb afgelopen kampioenschap...
Zo moe van jullie.
Een mooi netje bij me met thuis liggen, ja.
Maar, nou, ik vond het ook sneu trouwens, omdat Braal maakte die opmerking. Het is jullie eerste titel, zeker. Ja. Heel cynisch dus.
Ja, maar niemand hoort
het. Ja, denigrerend, ja. En ik vond en Bleker en Schaftenaar, die keek ook bijna een beetje beteuterd. Zo van ja, die waren een beetje vertwijfeld. Van, ja, hoezo mag dit niet, weet je wel? Ja. Het was bijna, ik dacht van joh, kom op.
Maar een soort ongeschreven regel dus, zegt de ene helft en de andere zegt weer van het moet kunnen.
Nou, er zijn tot zover ik weet zijn er geen ongeschreven regels. Ik moet ze eigenlijk moeten terug hebben in de beelden. Toen bijvoorbeeld Tom Boot, de donor van Tom Boot kampioen werd, in Den Bosch. Of daar, ik weet niet of daar in Nederland misschien een andere traditie is, maar ik heb dat nog nooit over gehoord dat je maar één netje mee
mag. Maar kun jij als donor, zeg maar, als donorspeler, als jij wil dat zij maximaal één netje meenemen, dan kun je toch die andere gewoon verdedigen? Dan sla je er toch gewoon één over.
Je kan ook de wedstrijd thuis gewoon winnen. Ja. Dat blijft netjes onaangetast, toch?
Jordi Kuiper.
Dat is ook zo, ja. Maar ja, daar gaat het toch om. Gun het de tegenstander ook.
Dat was dan na de wedstrijd. Maar tijdens de wedstrijd, wanneer had jij, Jordi, van dit wordt niks vandaag. Dit is gewoon klaar. Had je dat vanaf begin al?
Nou, eigenlijk niet. Karel-Jan en ik hadden wel een beetje een soort contrast.
Jij heel positief.
Ja, het was op een gegeven moment. Ja. Donald stond tegen een achterstand aan te kijken. En er werden wat termen door mijn collega door de microfoon geroepen. Het is misschien nu wel heel moeilijk. Het is misschien nou wel klaar. Ik weet niet of er nog wat wordt. Ja. En ik heb altijd wel in mijn achterhoofd gehouden van, als Donald een paar 3 punten erin gooit, ben je zo weer in de wedstrijd. Maar het allerbelangrijkste was om verdedigend sterker te gaan spelen. Ja. Maar ik had nooit, het was een ontzettend moeilijke opgave. Maar
het vierde kwart kwamen ze.
Precies.
De kloof werd steeds minder, hè?
Ja, precies. En
dus eigenlijk kan de conclusie is, ik heb het nooit goed gedaan. Want als ik te positief was. Op een gegeven moment, kijk, je analyseert het wedstrijdbeeld een beetje. Toen kwamen ze nog wel een stuk terug. Maar Landstede is nooit echt heel erg in gevaar gekomen.
Ik denk in het verleden hebben ze ook tegen zulke achterstanden aangekeken. Toen zijn ze niet eens in de buurt gekomen. Ik denk dat gewoon het feit dat het nu echt, als ze deze wedstrijd zouden verliezen, zou het gewoon einde seizoen zijn. Ik denk dat er misschien nog een extra sprankeltje hoop en passie en energie heeft voortgebracht om nog een soort van laatste stuiptrekking te doen. Het werd nog wel even in ieder geval nog wel wat leuker voor het publiek om zo te eindigen, om dichterbij te komen. Maar Zwolle was gewoon een veel betere ploeg.
Wat vind je van die niveau?
Van niveau? Nou, ik vind dat Zwolle, kijk, als je puur kijkt naar talent, dan zou ik misschien zelfs wel willen zeggen dat Donar een betere ploeg heeft op individueel talent. Maar dat is het mooie van basketbal. Je kan zoveel talent hebben als je wil. Maar dan gaat het echt niet uiteindelijk om. Helemaal niet in de playoffs. En ik vond de Zwolle gewoon zo goed, sterk samen speelden. En je zag aan alles. We hadden het net over van lichaamstal voor de uitzending. Als ik naar de bank keek bij Zwolle, zag ik jongens bij elkaar komen. Die zeiden, volgende keer moeten we dit doen. En ze waren constant samen bezig om hoe kunnen wij als team hier het beste staan om kampioen te worden. En dat miste ik soms met vlagen bij Donar, waar je meer zo van individuele spelers op een eilandje zag. En Zwolle zag gewoon een groep jongens, veel Nederlandse jongens, veel jonge jongens, die gewoon echt door het vuur wouden gaan voor elkaar. En dat is zoveel meer waardevol dan talent.
Op een gegeven moment, wat moet Donar eigenlijk gaan doen voor naar het komende seizoen?
Nee,
zeg maar.
Daar komen we zo op, Martin. Er zit een beetje een opbouw in deze. Ja, ik snap dat.
Wij staan aan deze kant. En daar is de baas aan de overkant.
Hartstikke goed, dankjewel Jordi. Goed dat je er bent. nog even wat veel wedstrijden in Martini Plaza gezien. Ook dit seizoen. De een beter dan de ander. Maar wat ik persoonlijk nog nooit heb gezien in één wedstrijd, is dat en Braal naar de kant werd gestuurd. En dat de mascotte van Donar, ik weet niet of hij een klap heeft gekregen, maar er was gewoon fysieke ruzie.
Han Alwin.
Tussen. Albon. Ja, ik weet niet of het Han was. En dat moet je ook niet verklappen, want een mascotte is een mascotte.
Oké, sorry. Sorry, Han.
Kip het er maar uit.
Die had gewoon fysieke ruzie met wat Zwolle fans.
Echt?
Ja, en het zag er heel snel uit, want wie slaat nou een mascotte op zijn bek? Sorry, Han. Wacht even. En wat ik zelf, misschien moeten jullie daar maar op reageren, dat er minstens 3 bierblikken het veld op werden gegooid tijdens een wedstrijd. Ja, ik vind dat echt niet normaal.
Nee, vind ik niet kunnen.
Maar wat hij net zegt, hè, dat is het natuurlijk. Kijk, Zwolle heeft natuurlijk nog nooit gewonnen. Nee. En dan leef je daar ook anders naartoe. Dan is alles nieuw, dan is alles bepaalde gretigheid, iets unieks. Die jongens van Donar hebben misschien te veel gewonnen. Nee, ik denk dat je.
Maar dit gaat om gedrag van het publiek. Je bedoelt, weten niet
gedrag
wat verliezen
van de spelers
is.
Nee, want hij zegt van de spelers zit op de bank.
Ja,
daar zie je iets gebeuren, weet je wel. Onderling van help elkaar dit.
Maar
en
ik heb het over die randzaken. zeg maar.
Nou, dat zijn eigenlijk ook wel belangrijke randzaken, zeg maar. Van waardoor een wedstrijd misschien beslist kan worden. En het onzin verhaal wat met blikjes en dergelijke, daar moeten we het wel niet over hebben.
Nou, waarom niet?
Ja?
Of moet je dat negeren om de... ik snap dat jij bier liever opdrinkt dan weggooit.
Ja, dat vind ik zonde.
Juist daarom zou je het erover moeten hebben.
Ik kom even terug op hem.
Nou kijk, als de sidekick gaat bepalen hoe we met deze podcast verder gaan...
Nee, maar hij maakt zinnige opmerkingen en daar ga ik iets over
maar
zeggen.
Maar sfeer wordt grimmig, jongens. Het is één keer niet goed gegaan met Dona. Dat kan een keer, maar de sfeer hoeft niet gelijk grimmig te worden.
Maar prima.
Maar zeg maar, dat supporters zich zo gedragen... dat zou misschien dan ook, is een vraag richting Jordi... dat zou misschien ook kunnen komen omdat ze niet weten wat verliezen is... dat ze er niet zo goed mee om kunnen gaan?
Nou ja, het is nooit, dat is niet voor mij niet trouwens alleen de donorkant qua fans... die daar een beetje voor rumoerige situaties zorgden. Maar ja, op zo'n punt, einde van het seizoen... zoveel bloed, zweet en tranen stoppen zij ook in de club... te veel een slokje op. Ja, het kan gewoon heel bepaalde situaties veroorzaken. Ik vind, je mag roepen wat je wil, vind ik. Maar op een gegeven moment, als je het echt dingen op het veld... om het spel direct zo te beïnvloeden, vind ik schandalig.
Frustratie kwam denk ik vooral vanwege het arbitrale trio. Ja. Wat ik merkte, niet dat ik dat zeg vond... maar je merkte dat het publiek daar echt heel giftig om werd. Ook door dat Braal natuurlijk naar de kant werd gestuurd. Wat vond jij van het? Van de arbitrage?
Ten eerste moet ik zeggen, ik kom al vanaf... voor mij amper dat ik kon lopen al bij Donar in Plaza... vroeg op de houten tribunes.
Dat je klein was.
Daarom, ja. Dus ik denk dat ik in al die jaren nog nooit een Donar-wedstrijd heb gezien... waar de fans niet helemaal losgingen op hoe slecht de arbitrage is. Dus dat is op zich niets nieuws. Maar ik heb het een paar keer aangegeven in de uitzending. Het is finale basketbal. En ik vind dat hoort gewoon een beetje fysiek... Niet op het fietsen toe, maar het hoort gewoon een beetje een extra laag van qua fysicaliteit en gewoon contact te hebben. En ik vond de scheidsrechters daar heel snel al begonnen om af te fluiten. En het verschil qua foutenlast aan de ene kant en de andere kant was ik ontzettend duidelijk. Vrij worpen, pogingen van Donar vergeleken Zwolle ook. Dus dat liet wel zien dat de arbitrage echt een heel veel controle had over de wedstrijd. En normaal vind ik het veel prettiger om de wedstrijd gewoon te laten spelen... en laat de jongens gewoon lekker doorgaan. In plaats van het uit de ritme houden door calls. En in mijn geval soms ook wat zwakkere calls.
Ja, maakte Braal zich ook druk om, denk ik, Karel-Jan. Maar wat vind je er dan van dat hij allen... thee krijgt, zoals dat dan heet. Er is een eerste echte waarschuwing. Maar dat hij gewoon doorgaat eigenlijk met waar hij mee bezig was. Is dat professioneel?
Ik denk niet dat het goed is om je in principe zo druk te maken om de arbitrage. Je hebt daarmee te dealen. Het niveau is zoals het is. En daar is ook een oorzaak voor. Dat die mensen kunnen zich er ook niet fulltime mee bezighouden. Omdat helemaal... het niveau ligt hier gewoon lager in Nederland. Dat is ook het gevolg van dat het algehele niveau hier lager ligt. Anders was een club als Dona wel een keer, hadden ze wel een keer de Euroleague gewonnen. Als het allemaal, als wij een hoog niveau hadden in Nederland gemiddeld. Ik denk wel dat, ik dacht eerst van misschien is het een soort meesterzet van Braal. Dat hij daarmee de mensen nog als ultieme poging op scherp probeert te zetten. Dat zei hij zelf van niet. Maar verder, dan vind ik het verder niet handig om daar zo... je benadelt je team. Je zag ook dat De Russo daar boos of teleurgesteld over was. Laat ik het zo maar zeggen, die kwam ook naar Braal toe. Dus dan denk ik dat het niet handig is.
Ja, want die zei Braal, doe eens rustig aan, zoiets.
Ja, nou, zoiets. Ja, ik bedoel, die vindt het ook niet leuk. Want je benadelt je team heel direct, hè. Je krijgt er straf voor. Dus,
het is natuurlijk moeilijk te zeggen van wij zaten bovenin. Maar qua lichaamstaal leek het er bijna op alsof hij die tweede technische soort van wou. Alsof het bijna expres gebeurde. Ja. Hij protesteerde ook helemaal niet. Hij gaf Jason Drew zo'n schouderklopje en liep gewoon weg. Ja, ik ben daar persoonlijk gewoon geen fan van. Het is een beetje het principe van de kapitein van de Titanic. Ook al zouden ze met 30, 40, 50 punten verliezen. Ik als coach of als speler blijf voor mijn ploeg staan. En ik ga tot het bittere einde blijf ik mijn team coachen en aanmoedigen. Dus ik was er persoonlijk geen fan van. Maar desalniettemin, het is wel belangrijk om te zeggen... voor scheidsrechters, in mijn optiek, maar ook de optiek van heel veel andere basketballers... het is niet iets voor spelers om zich direct zorgen om te maken of gaan te uit. Als jij een slechte call krijgt en Martin is scheidsrechter... en ik begin meteen te schelden en te doen... het laatste wat dat echt doet is helpen om de volgende keer wel... dat hij voor jou wel gaat fluiten. Tuurlijk werkt dat niet. En iedere seconde die jij bezig bent met het zeuren en zeiken op scheidsrechters, ben je niet bezig met mentaal met wat je moet doen om de wedstrijd te winnen.
Dat zei
maar als jij in wedstrijden daar dus mee bezighoudt, dan is de focus inderdaad niet bij de overwinning.
Wat Braal nog zei in zijn interview, ik probeerde daarmee invloed uit te oefenen. Ja, op de arbitrage. Maar dan denk ik dus ook van dat zal toch eerder averechts werken.
Ja, ik heb het dan voornamelijk over spelers. Kijk, mijn coach in Amerika zei altijd van, als speler trek je niks aan van de scheidsrechters. Je krijgt een dramatische call of je wordt een fout gemaakt, er wordt niks gecalled. Zeg niks, terugrennen naar de verdediging, doe wat de volgende keer moeten doen. Hij zei altijd, laat mij maar zorgen maken om de scheidsrechters.
Bij Donar had je het ook kunnen weten, want Braal heeft al vaker flinke kritiek gehad op de arbitrage. Hij merkt dus, het is gewoon niet zo goed, de arbitrage. En is vaker in het tegendeel van Donar. Maar
voor hem natuurlijk ook nieuw. Ja, hij heeft alleen maar gewonnen, toch?
Nou ja, maar ik denk, jij kunt je spelers daar toch ook op voorbereiden. En zeker jezelf. Je weet toch dat deze wedstrijd opnieuw mogelijk een slechte arbitrage voor Donar kan hebben. Wordt daar vooraf dan niet over gesproken?
Ja,
bereidt hij zijn ploeg daar dan niet op voor? Want ik zag ook veel spelers.
Niet dat je zo'n ploeg echt voor hoeft te bereiden.
Maar... Nou ja, wel dus kennelijk. Want je zag heel veel spelers overlopen zijn op de scheids.
Gebeurt,
Ja, maar goed, dit zijn wel heel ervaren spelers. Ja, ik zei gekscherend, de jongste is 30, waar de oudste 30 is bij Zwolle. Ja. Dat is bijna ook zo. Het zijn allemaal wel heel ervaren spelers.
Je moet niet vergeten, kijk, ik geloof natuurlijk totaal niet dat een scheidsrechters trio bewust een wedstrijd de ene kant de andere kant op stuurt. Kijk, basketbal is zo'n snel spel. Het blijven mensen, tuurlijk gaan ze calls missen. Dat weet je als je een wedstrijd begint. Ik vind dat coaches op een subtiele manier, door gewoon op een goede manier met de scheidsrechter te praten, absoluut een scheidsrechter een beetje... Nou, kunnen we vertellen, nou, hier daar heb je misschien net iets gemist. Let daar wat meer op.
Beetje bewerken.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar dat hoort gewoon bij het vak als coach zijnde. Maar ja, om meteen
te gaan... subtiel.
Om meteen te gaan schreeuwen. Dus ik weet niet wat hij gezegd heeft, maar het zal niks prettigs geweest zijn. Maar ja, om dan zo meteen in het tweede kwart al... je team eigenlijk te verlaten, schijnbaar expres. Ja,
we kunnen het hem donderdag vragen, want dan is hij hier in een extra aflevering van de Coffee Corner. En hij heeft het heel druk deze week. Hij is bezig met, Braal heb ik het nu over, met gesprekken met spelers en met de club. Hij wil antwoorden zoeken op vragen als waarom is het dit seizoen misgegaan. Maar donderdag heeft hij gelukkig tijd voor ons. Martin, hoe was jouw relatie met scheidsrechters?
Nou, als ik slecht in de wedstrijd zat, dan hield ik me daar wel mee bezig, ja. En dan storen de dingen je. Over het algemeen was ik ook wel een type die scheidsrechters heel vaak een compliment gaf. Van, dat heb je goed gezien. En
dat werd cynisch. Altijd goed opgevat? Of?
Ja. Nee, dat was niet cynisch. Dat meen ik oprecht.
Ik kan me voorstellen dat het als scheidsrechter geweldig moet zijn om jou te fluiten.
Nee, want ik was heel lastig. Ik was lastig in mijn spel om mij te beoordelen. Zeg maar. Van, er werden heel vaak lange ballen naar mij gespeeld. En dan ga je toch een duel aan met een verdediger. Ja. Op het moment dat je omhoog springt, ga je ellebogen gaan omhoog. Ja. Heel vaak ook wel eens een rode kaart gekregen, terwijl ik helemaal niks deed.
Maar ik bedoel meer in het onderlinge contact in zo'n wedstrijd. Of is dat niet zo? Of was lul in het veld?
Nee, ik hoop het niet, maar ik denk niet dat ik een lul was in het veld. Natuurlijk zijn wel eens een keer wedstrijden geweest dat ik wel een lul was, weet je wel. Maar
met welke schijns kon je nou wel echt heel goed? Luimgeel
ik vond Ben Havenkorf, want daar had ik toen ook mee gevoetbald.
Oh ja.
En die kwam ook naar me toe van Martin, nu even wat rustiger. Anders moet je toch echt een gele kaart geven. En dat vond ik altijd gewoon leuk contact.
Wat hij nu net zegt, kijk, ik heb in Amerika ook echt heel veel scheidsrechters ook meegemaakt. Maar ik maakte, toen ik daar als rookie binnenkwam in Amerika, maakte ik wel altijd een punt van om... Eerste keer dat ik een nieuwe scheidsrechter zat, voorwetten. Ik loop even naar hem toe, ik schud zijn hand. Ik zeg, ik ben Jordi voorgesteld. Als jij gewoon op die manier een contact zoekt... en ik heb ook heel vaak gehad, wat Martin zegt... hij krijgt een rode kaart voor iets wat hij vond compleet onterecht. Ja, bij mij is dat ook vaak gebeurd. Ja. Om het in dat moment meteen helemaal op stok met die man te krijgen... of vrouw, dat heeft helemaal geen zin. Ja. Je wacht eventjes, bijvoorbeeld is het misschien een time-out... of een doodspelmoment, ik loop naar hem toe en zeg... Hey, zou misschien de volgende keer even kunnen kijken. Ik dacht niet, wat zag je daar? Want ik zag het niet zo. Als jij op zo'n manier naar een scheidsrechter toekomt... dan is het zoveel effectiever dan meteen schelden en doen en dat. Want dan heb je echt helemaal niks
aan. Het is ook een spel.
Ja, tuurlijk.
Het is spel. Natuurlijk. En als jij... want als je een scheids nooit complimenten geeft, zeg maar... En dan kan je ook niet een keer zeggen van, ah, scheizen, dat zie je niet goed, weet je wel. Dus, het is een spel. Ja, en dat heb ik als trainer coach, heb ik dat ook. Wij verliezen nooit door de scheids.
We hebben het al te lang over de arbitrage gehad. Martin, je had net een hele goede vraag.
Ja, de toekomst van, van Donau. Wat moet er gebeuren?
Klopt.
Ja.
Nou.
Nou ja, kijk, hier staan natuurlijk de experts.
Ja, ja, dat kunnen we wel doen.
Martin, jij bent goed bezig. Luister maar even naar jouw grote vriend, Dick Heuvelman.
Ja, ik wil het dus even hebben over het aankoopbeleid van de Donar. Dat was natuurlijk valikant mislukt is dit jaar. Vier vervangers van de spelers van vorig jaar, die zijn allemaal mislukt. Drie zijn weggestuurd. Krent Sutten, die mocht dan nog blijven, maar dat was natuurlijk ook een miskleun van de eerste orde. En dan vraag ik me af of de scouting nou niet wat anders moet. Er wordt tegenwoordig gescout altijd via het systeem van zaakwaarnemers en die komen dan met allerlei statistieken aan. En op basis daarvan wordt een speler gekozen. Maar volgens mij is het toch beter dat je die speler zelf ook eens een keer in actie ziet en er zeker van tevoren mee gaat praten.
Ja, Dick heeft nog even een goede slok azijn genomen voordat ik hem opbelde. Dat is altijd mooi. Maar hij heeft wel een beetje gelijk, Karel-Jan, of niet?
Ja, voor mij is het zeker mooi als je kunt praten en spelers kunt zien. Dat lijkt mij ook.
Want dat gebeurt nu niet. Kun je eens uitleggen hoe Donar aan zijn spelers komt?
Ik weet niet precies. Daar weet ik het fijne niet zo van, hoe ze dat precies doen. Maar veel zal gebeuren, denk ik. Dat weet Jordi, denk ik, beter.
Nou ja, ik kan je één ding vertellen. Het is echt niet zo dat dat een Donar een speler aantrekt zonder meerdere hele ongeëdite wedstrijden gezien te hebben, met de speler gesproken te hebben, met de zaakwaarnemer natuurlijk ook gesproken, want alle contact gaat via de zaakwaarnemer. Maar het gebeurt echt niet dat een club, wat natuurlijk, het is gewoon veel geld en qua budget, nou, het is natuurlijk niks vergeleken met het Europese top. Het is gewoon belangrijke beslissingen. Dat daar een speler wordt aangetrokken, puur alleen op een papiertje. Dat hij, nou, heeft zoveel punten, dan nemen ze hem dan maar aan en we nemen hem. Dat is echt totaal niet het geval. Ik ben nu als speler, ik heb ook mijn eigen zaakwaarnemer. Als ik met een club in gesprek wil, überhaupt voordat we echt bij een contractonderhandeling komen, willen ze al 2, 3, 4 hele wedstrijden gezien hebben van mij, om gewoon zelf te kunnen bepalen en beslissen wat ze wel of niet goed vinden.
Wel op video, hè?
Maar het is video, maar het is niet bijvoorbeeld een highlight filmpje.
Nee.
Dat is gewoon,
die kennen we.
Die kan iedereen bij elkaar.
Greg Osakiuo en ook altijd in voor in de highlights. Ja.
Precies. Kijk, als ik kan met Karel-Jan ook naar een pleintje gaan, dan kunnen we een heel mooi highlight filmpje in elkaar knippen.
Denk je dat?
Ja, dan komen we met een beetje magie van video editing komen een heel eind. Maar dat wil niet meteen zeggen dat het ook echt geldt als een waardig scout iets.
Martin Rent heeft ook een highlight filmpje.
Nou, zo worden wel spelers opgehaald in het voetbal, hoor.
Ja.
Het zijn alleen maar videobeelden, maar zelfs voor jou kan je echt een heel mooi bandje maken.
Ja, dat weet ik wel zeker.
Ja. Ja.
Er zijn ook mooie bandjes van hem, hoor.
Ja.
In de bar players.
Maar jongens, laten we het even professioneel houden. Dus eigenlijk vind jij, Jordi, dat de manier waarop Donar spelers haalt eigenlijk de goede manier is.
Nou ja,
je kunt er niet heel veel meer mee aan doen.
Nou, maar als ik nou net hoor dat de jongste 30 is.
Nee, dat is niet helemaal waar.
Dat is toch een grapje.
Dat is een grapje.
Nee, maar ja, waren maar drie spelers onder. Ja, Ringmast. In de finale, hè? Spelers onder de 30, waarvan één nog 29 zelfs. Dus, en de rest is, de andere is 24 en 26, geloof ik. Dus echt heel, gewoon
maar
heel oud.
Daar is
een
balans zoeken.
Daar gaan we het zo over hebben. Nee, maar even de manier waarop, zeg maar, niet welke spelers zijn, maar de manier waarop.
De manier waarop staat is iets anders dan het eindresultaat ervan. Ja. Kijk, je hebt een systeem, een manier. Ja, iedere club in Europa doet het gewoon op die manier. Je kunt niet naar alle eind. Ja, het zou misschien wel kunnen. Het kost heel veel geld. Maar je zou overal persoonlijk iets kunnen zien. Want jij een gehele wedstrijd onbewerkt gewoon kan kijken, is het precies hetzelfde effect. Ja. De manier is helemaal niks mis mee. Maar ja, nu zijn er natuurlijk misschien bepaalde mensen die bepaalde beslissingen maken of afwegingen maken van wij willen deze jongen de ploeg omdat we daarna op zoek zijn. Dat zijn gewoon mensen die dan misschien beslissingen maken die niet goed uitpakken. Maar de manier en de structuur zoals hij er staat, is helemaal niks mis mee.
Nou ja, Braal en Martin de Vries zijn volgens mij, kijk ik Karel-Jan nu een vraag daar, maar zijn er twee mannen die het bepalen, toch? Wie in die ploeg komt te spelen?
Voor zover ik weet wel, ja.
Martin, je hebt het over die balans in leeftijd terecht, lijkt me. Ja, is dat dan, heeft het daar dan toch een beetje aan ontbroken? Is dat waar ze volgend jaar dan
Maar nou, moeten gaan kijken? Ik denk gewoon, ja, dat, weet je, als je de nieuwe spelers, als die wel weer Curry, Bruinsma en Burgess hadden geheten, ja, dan werkt het blijkbaar wel. Want met dezezelfde kern verder en een paar goede spelers eromheen, en dan heb ik het over die drie in hoofdzaak, of twee maar eigenlijk,
hoe oud
Bruinsma
waren die?
En Curry.
Als je het nu lekker
ja, nee, een stuk jonger, ergens mid 20. Maar vooral ook de kwaliteit die ze brachten. Ja, blijkbaar was dat al voldoende om er een ontzettend goede ploeg van te maken. Want vergeet niet, en daarom ben ik ook zo lang positief gebleven, dat zo'n groot deel van deze groep vorig jaar nog het beste jaar in de geschiedenis van Donar, en misschien wel in de geschiedenis van het Nederlandse basketbal, beleefd heeft.
Ja.
Dus ja, het is wel raar om dan te zeggen dat het binnen een jaar, ruim binnen een jaar, allemaal ineens flirt is. Dat is natuurlijk niet zo.
Nee, maar drie andere spelers, zeg je.
Ja.
Weet je, dat zie je bij Groningen toch ook. Kampt ook in de winterstop zes spelers.
Ja, ja, en in één zes, keer zeven, ja.
Is er een verandering. Maar van die zes blijft bijna niemand meer. Weet je, ze waren ook weer niet zo goed dat ze nog blijven hangen.
Maar is het is achteraf dan natuurlijk makkelijk praten. Zeker als je niet dagelijks op de club bent en aan de bestuurstafel zit en overal bij bent. Maar ja, ze zeggen toch wel eens in de sport, de kunst is juist op tijd weten wanneer iets is uitgewerkt.
Ja, maar kijk eens naar heel veel ploegen die heel succesvol zijn geweest, zeg maar. Dan krijg je dat je team wil behouden en dergelijke, je behouden team. En uiteindelijk houdt het op.
Real Madrid.
Uiteindelijk houdt het op, omdat je de gretigheid mist. Het gevoel wat je als team hebt, elkaar steunen. Het wordt gewoon.
Dus achteraf bezien is het misschien.
Ja, maar achteraf is dat ook makkelijk, weet je wel. Ik denk dat het basketbal Groningen gewoon trots mag zijn wat ze de laatste jaren hebben gezien.
Dat denk ik ook. En vooraf gaan, laten we niet vergeten, aan het begin van het seizoen dacht iedereen, wow, het is zo mooi dat die groep
dat ze
bij
zijn
elkaar
gebleven,
is gebleven. Ja.
Ja.
Dus daar kun je denk ik weinig van. Ja, achteraf kun je altijd dingen roepen. Maar ja, je kunt daar niet iemand echt de schuld van geven.
Jordi heeft hier zijn gedachten over.
Nou ja, we hebben nu over de toekomst van Donar. En ook al hebben we vorig jaar natuurlijk het mooiste seizoen in de historie gehad. Als je kijkt naar de meest bepalende spelers binnen Donar, ja, op een gegeven moment, of misschien niet volgend jaar, maar het jaar daarna, moet je wel gaan kijken van hoe ga je die transition, zeg maar, die overgang doen om jongere spelers erbij te halen.
Moet dat niet gewoon nu al?
Nou ja, dat is dus een ding. Kijk, Martin staat naast mij. Hij is natuurlijk voetbal-expert. En basketbal is misschien niet heel veel. Denkt hij misschien dat hij niet heel veel bij kan praten, technische dingen. Maar er zijn zoveel lijnen te trekken met het voetbal. Jij waarschijnlijk, ik had een vraag voor jou, want jij hebt ook wel meegemaakt bij ploegen waar dan bijvoorbeeld spelers hebben gehad die succes hebben gehad. Dus zij denken van, nou ja, wij zijn gewoon een mannetje, want wij hebben het behaald. In hun gedachten denken ze misschien dat wij kunnen deze kar nog wel trekken. Maar als je daar van afstandje naar kijkt, denk je misschien dat het eigenlijk wel tijd is voor vernieuwing. Maar je kan niet in één keer je rug keren aan spelers die zoveel succes hebben gehad. En dat vinden ze zelf ook niet. Dus er gaat een periode zijn, een overgangsperiode, waar het gewoon, ja, waar misschien niet de juiste stap is om alles eruit te gooien. Maar dat kan gewoon nog niet.
Maar dit kan heel verfrissend werken natuurlijk. Want Donar heeft dan dit jaar dan nou, niet laten zien.
Een tussenjaar.
Weet je, een tussenjaar.
Achteraf gecommuniceerd. Maar
kijk, nu kan je dus wel de stappen maken. En als jij een heel succesvol jaar hebt, zoals afgelopen jaar, dan is het gewoon heel moeilijk om te zeggen van, nou ja, we maken een keuze tussen jongere spelers en de succesvolle spelers die
je hebt. Je hebt toch een soort hiërarchie.
Ja. Maar nu ligt die situatie heel anders. Dus dat zal nu makkelijker zijn. Ja. Dus ik weet ook niet hoe jouw ideale selectie er bijvoorbeeld uit zou zien.
Met Jordi Kuiper, denk ik, hè?
Ja, ik kan geen uitspraken doen over bepaalde spelers of wie er wel niet bij moeten zijn. Ik denk een van de belangrijkste problemen met Donar dit jaar is, afgelopen jaren had je echte leiders binnen het team. Ze stonden bovenaan de totempaal en er was geen twijfel aan mogelijk. Iedereen wist het, iedereen viel binnen die hiërarchie. En dan werkt zo'n team ook. Als iedereen bereid is om zijn eigen ego aan de kant te zetten en gewoon voor het team te gaan, wat Zwolle dit jaar gedaan heeft, dan kun je alles bereiken als ploeg.
Maar er was nog een generaal, toch? Die is er nog steeds.
Nou, maar dat is dus een ding. Ik kan natuurlijk nooit met de zekerheid dit soort dingen zeggen, maar de generaal is
Toen was
Lance Jeter, absoluut. Ja. Hij was toen wat jonger. Fysiek was hij in gewoon goede shape. Hij is toen weggegaan. Heel veel gasten die onder hem spelen nu nog steeds voor het team. Als het is wel een mannetje hoor in de kleedkamer. Hij neemt het wel echt op zich, die rol ook. Als zo'n man wegvalt, dan heb je toch flink verschuivingen binnen zo'n hiërarchie. Van, het is misschien nu mijn tijd om de kar te trekken. En het is nu mijn tijd om die leider te zijn. Dat veroorzaakt al aparte situatie misschien binnen zo'n cultuur van zo'n ploeg. Vervolgens, als het eindelijk misschien een beetje geregeld is dit seizoen, ja, een Teddy Gibson, een Dudu Sow neemt de leiding over.
Komt hij weer terug?
Volgens haalt ze Lance Jeter weer terug. Ja. Nou ja, nou. Lance Jeter is weggegaan bij Donar als kampioen, als held. Als hij weer terug bij zo'n team komt, ja, ik ben een mannetje nog. Misschien is hij dat fysiek niet meer. Maar zoiets kan flink verkeerde kant op gaan voor zo'n team. En voor zo'n moraal als team. Als je dat zo'n verschuiving weer binnen de ploeg brengt.
Verkeerde keuze geweest dus, dat hij is teruggehaald?
Dat weet je niet. Dat soort dingen kun je nooit zeggen. Want ik heb ook een team gezien met Matt Bauscher, met Matt Harris. Het zijn stuk voor stuk gewoon sterspelers. Maar als zij allemaal tegelijkertijd gezamenlijk zeggen van, ja, onze eigen statistieken doen er allemaal niet toe. Het enige wat wij willen is kampioen worden. Dan is alles mogelijk. Nou ja, het is natuurlijk de vraag of het altijd klikt of mensen dat wel doen. Ja, nou, maar het is altijd mogelijk.
Jij zult meer meekrijgen ook van spelers. Maar wat ik zo zie is, heb ik niet het idee dat die spelers van Donar elkaar met ego's in de weg zitten onderling. Dat gevoel heb ik niet.
Nee, maar nou ja, onderling is ook natuurlijk wel wat anders dan In het teamverband, in het spelverband. Ik zeg ook totaal niet dat het nu allemaal als een soort geiten deden tegen elkaar gebotst is. Absoluut niet. Maar alsnog, ja, je brengt wel een speler terug die met een soort aura om zich heen. En iedere speler binnen een ploeg moet toch wel zijn plekje
dat
vinden.
Dat wel belangrijk is wat hij zegt, hè? Want je bent met een teamproces bezig. Hè? Er staat een andere groep. Sommige jongens moeten de leiding nemen die daar misschien nog niet aan toe zijn. Uiteindelijk pakken sommige jongens het toch op. Ja, en dan komt de held terug. En dat geeft verschuivingen in je groep. He, dan kan je als trainer, coach, kan je er ook niks in doen. Hè? Dan is het weer opnieuw uitzoeken van.
Ja, precies.
Hoe ligt Braal eigenlijk in de groep?
Sorry, voor die vraag. Ik wil het ook zeggen. Ik zeg niet dat dit de oplossing of dit de reden is dat iets misgaat. Dit is iets wat ik als buitenstaande, precies, als fan zijnde gezien heb. En dat ik misschien zou denken met mijn basketbalervaring dat misschien wat voor het verschuiving kan veroorzaakt hebben. Dus wat even dat duidelijk is.
Ja, maar zo is het ook. Tot op zekere hoogte kijk je er ook van buitenaf naar. En ik denk ook dat ze onderling ook misschien, nou ja, dat hoor je ook heel vaak. En dat wil ik best geloven. Dat ze zelf ook niet precies weten hoe het nou kan. Dat die gehele chemie, dat algehele plaatje minder is. Het kan ook wel zijn, en dat is denk ik ook zo, dat Landstede ook echt gewoon een heel goed team heeft dit seizoen.
Ja, maar dat is zonder twijfel.
En Leiden had dat ook. Maar goed, die was wat te smal in de rotatie. Dat is het ook.
Dus wat William Pomp vanochtend op Radio Noord zei, de Donau-watcher van het dag.
Jij wil heel graag even quoten, hè?
Ja, nou, ik vond het wel mooi. Hij zat iets over dekschrobbers en weet ik veel wat. Maar wat hij bedoelde te zeggen,
dat was
een bezem door de selectie halen, maar niet een te grote bezem.
Geen dekschrobber, maar een motblik en vegen was genoeg. Ja. Zoiets was het. Ja, dat was een prachtige quote.
Maar is dat,
ik denk inderdaad niet dat je het volledig moet ontmantelen. Dat denk ik niet.
Nou ja, we hebben het donderdag met Braal over.
Het is toch wel belangrijk om te zeggen, kijk, we praten nu als buitenstaanders vrij makkelijk over. Ja. Alsof als je gewoon even de knop om kan draaien en je hebt een kampioensteam. Er is een reden dat er maar één kampioen is aan het einde van het jaar. Het is een ontzettend moeilijk proces wat al heel vroeg begint in een seizoen om echt zo'n ploeg allemaal met de neus dezelfde kant op te krijgen en gezamenlijk doelen, gezamenlijk te werken.
Maar jij kan het weten, je bent twee keer
Ik heb er 5 jaar over gedaan om 2 kampioenschappen binnen te halen. En dat is ook van heel ver gekomen. Dus ik weet hoe lang zoiets duurt. En het is echt niet dat iemand zo even een knop om kan draaien en je hebt een kampioenschap binnen. Dus het is ook, het is altijd, als een fan over een team praat of over een basketbalproces, een stuk ingewikkelder dan wij het zo makkelijk laten blijken, hoor.
Dankjewel, Jordi. Nogmaals, nog meer verstandige woorden. Goede gast.
Zo is het ook. We zeggen ook maar wat. Hè?
Hoe was jouw jaar, Jordi, in IJsland?
Koud.
Ja?
Maar heel goed.
Ja?
Ja, fantastisch. Ik heb eigenlijk al heel vroeg uitgesproken naar Amerika dat een einddoel van mij is om in Spanje te spelen in de ACB. Dat is de hoogste competitie in Europa. Je hebt dan Real Madrid basketbalteam, Barcelona basketbalteam, echt topteams. Daar had ik vorig jaar als rookie al wat interesse van. Om eerste jaar, om die kant misschien wellicht op te gaan. Maar als je daar als eerste jaar rookie naartoe gaat, ook heel logisch, zit je op de bank. Je speelt niet. En een probleem waar je dan tegenaan loopt is dat je na 1 of 2 jaar ergens anders naartoe wil. En dan vragen die clubs aan je, nou ja, wat heb je gepresteerd, Jordi? We hebben het net over gehad, stuur ons wat beeldmateriaal. Ja. Als je niet gespeeld hebt, heb je dat niet. En dan zit je gewoon vast. Dus ik heb toen echt heel bewust samen met mijn agent en de mensen om me heen besloten om naar een sterke competitie te gaan in IJsland. Waar ik wel, allerbelangrijkste is, meteen als rookie ontzettend veel minuten kon maken. En alles in mijn spel, in mijn arsenaal, kon laten zien.
Dus Grindavík, hè? Spreek je het ook zo uit?
Ja, Grindavík.
Okay.
Dus ik heb nu op mijn professionele cv staan, Jordi doet deze dingen gewoon goed. En, het allerbelangrijkste, hij heeft het gewoon al laten zien en bewezen op een professioneel niveau. En die ervaring voor mij om op die manier meteen zoveel minuten te maken in mijn eerste jaar, dat is eigenlijk de beste stap die ik heb kunnen maken eigenlijk. Dus ik ben er heel blij mee.
Jij vindt jezelf redelijk allround, heb ik een keer gelezen, toch?
Ja, ik kan vooral zo wat, ja.
Ben je nu nog allrounder geworden of heb je juist bijvoorbeeld je aanvallende deel meer verbeterd?
Verbeterd doe je altijd. Daar hou je nooit mee op als topsporter zijnde. Dat is een beter worden. Als je doel beter worden is, dan kun je doel nooit uiteindelijk echt bereiken. Want je dus constant gaat het door. Maar ik denk dat het belangrijk verschil is tussen ik weet dat ik een alleskunner ben en alles kan doen op het veld. Maar
goeie quote dit trouwens. Hè? Dit wordt de kop. Ik weet dat ik een alleskunner ben.
Anders ja, dat komt er uit. Ja, dat is een snippet. Laat je zeker een braal horen donderdag. Nee. Kijk, het weten dat je iets kan is één ding. Maar als ik aan een coach vertel, ik kan dit alles. Ja, daar geloof ik natuurlijk geen reet van. Je moet het ook in de praktijk kunnen hebben, laten zien en bewezen. En die belangrijke stap heb ik afgelopen jaar kunnen nemen. En dat kan niemand me afnemen, want de beelden en de statistieken liegen dan gewoon niet.
Zijn die beelden ook online? Kunnen we via jouw Instagram?
Ze hebben een kortere highlight filmpje gemaakt voor Martin Drent. Die misschien niet heel veel verstand heeft van technische dingen, maar gewoon 3-4 minuten naar mooie acties kan kijken. En een iets langere, dan heb je over 10-15 minuten.
Om steeds kleiner worden hier.
Nee, 10-15 minuten lang waar dan hoe meer technische dingetjes en categorieën aan sprake komen. Maar ik ga nu met die beelden en die ervaring nu de zomer in om te kijken waar het volgende hoofdstuk mij naartoe brengt. Maar ik kwam mijn eerste jaar om terug te komen op je vragen, had eigenlijk niet beter kunnen gaan.
Nou, is jouw droom dus Spanje?
Ik zou heel graag in Spanje willen spelen. Als eindstation wellicht in de top van mijn carrière.
Jouw andere droom, dat heb jij laatst dan bij ons in de tv-studio
is co-commentator.
Co-commentator met Karel Brukken.
Precies.
En Martin Drent ontmoeten. Dus ik heb niet
twee. Want daar gaan we het zo over hebben. Martin is een held van jou, hè?
Stiekem wel. Ik heb verteld, vroeger zat ik bij de F's FC Leeuwenborg op het veld wel te schreeuwen dat ik deze corner als Martin Drent in de kruising zou koppen. En heb ik meerdere keren niet gelukt dan wel. Maar alsnog, ik zat als klein jochie al op de Oosterpark op de tribune. En ik woon nu toevallig in de nieuwbouw in Oosterpark, een paar meter van de middenstip. Dus
naar welke oud voetbalregie vernoemd?
Jan Groningerstraat.
Jan Groninger. Oh. Ja. Zou wel Groninger wezen. Maar mooi dat jij, Martin, je hebt dus bewonderaars nog steeds. Ja. Ook, je wordt dus nog herkend ook.
Ja, in Groningen meer dan in Drenthe.
Ja. Maar het is misschien wel goed ook.
Nee, maar dat is altijd leuk en positief.
Ja. Jordi, nogmaals, want je praat er nu heel makkelijk overheen. Maar jouw droom is ook om bij Donar te spelen?
Absoluut.
Nou, we hebben het er net over gehad. Balans in de selectie. Hoe oud ben jij?
Ik was gisteren jarig.
Gisteren jarig, hè?
Van harte gefeliciteerd.
Ja. Ja. 24.
Geworden. Zo. Nou, dat is toch een ideale leeftijd om aan de selectie toe te voegen.
Ja,
daar gaan we zo
jouw verjaardag, die is ook leuk gevierd, hè?
Donar.
Jongen, ik probeer de hele tijd die uitspraak uit hem te trekken. Dan gaan we allemaal randzaken benoemen.
Wat was jouw mooiste herinnering aan FC Groningen?
Dat is leuk bedacht.
Nee, stel de vraag. Ik loop niet vooruit de weg. Stel de vraag.
Maar weet je wat ik raar vind?
Donar, weet je wat ik raar vind? Is dat ik nu jouw schuif dicht ga doen.
Dat is toch niet raar?
Ik vind raar dat wij met basketbal niet bij de wereldtop horen. Dat vind ik met Nederlands team.
De wereldtop. Wacht
nou even.
Dat heb ik met tennis, dat heb ik met basketbal. Ik snap er helemaal niks van.
Nee, dat blijkt.
Maar terecht.
Qua motoriek zijn we goed.
Ja.
Waarom bij tennis en
weet
basketbal?
Weet ik niet, Martin.
Denk er eens een keer over na.
Is goed, ga ik doen. Jordi, Donar.
Ja, mooie club.
Ja.
Ik denk dat het ligt.
Qua niveau, met jouw club in IJsland, hoe moeten we dat zien?
Als je kijkt naar de IJslandse competitie en de Nederlandse competitie, ik denk dat qua puur alleen basketbalniveau wat te vergelijken is, ja.
Maar ze kunnen jou niet betalen, Donar?
Dat is een vraag die pas beantwoord kan worden als je in een contractonderhandelingen bent. Maar ik weet waar je naartoe wil. Ik loop niet uit de weg. Kijk, het is heel simpel. Ik heb 1 jaar in Spanje gespeeld. Ik heb 5 jaar in Amerika gespeeld. Op hoogste niveau in NCAA. Niet veel Nederlanders kunnen gezegd hebben dat ze dat hebben gehaald. 2 kampioenschappen. Ik heb de kampioensring ook bij me, toevallig.
Zullen we even zien.
Maar ik heb afgelopen 6 jaar van mijn leven keihard gebuffeld, keihard gewerkt, familie en vrienden achtergelaten om een cv keihard op te bouwen. Om vervolgens te kijken wat is het maximale haalbare voor mij in Europa op de Europese top om dat proberen te halen. Dat is mijn doel. En ik ga alles en alles opzetten om dat doel te behalen. Ik ben goed op weg nu. En de realiteit is, ik ben nu in gesprekken met bepaalde ploegen op bepaald niveau in Europa. Wat fantastische volgende stappen zou zijn. Als mijn einddoel, die is duidelijk, de Europese top. En de realiteit is, er is nog nooit een Nederlandse speler geweest in de basketbalgeschiedenis. Ik heb hardlopen zoeken. Die in de eerste of tweede jaar van zijn of haar carrière in Nederland heeft gespeeld. Ik heb college er natuurlijk wel bij op mijn cv. Maar als dat je eerste of tweede jaar is om hier te spelen, om dat vervolgens als trampoline te gebruiken om bij die clubs te komen waar ik heel graag naartoe wil. Dat is niet iets waar ik zeg van, dat is niet een mening. Dat is gewoon iets wat ik probeer op te zoeken om te kijken. Dus voor mij nu, om die 6 jaar waar ik zo mooi een cv gebouwd te hebben, om dat eigenlijk een beetje aan de kant te zetten en te zeggen van, ik wil nu voor Donor spelen. Ik zou het verdomme nog graag wel willen ook. Het zou fantastisch zijn om een titel naar Groningen te brengen ooit, om in Groningen te spelen. Maar op dit punt in mijn carrière is het gewoon niet de meest logische stap. Maar ik ben ook iemand die nooit nee zegt. Want ik weet nooit hoe zo'n zomer gaat. Voor hetzelfde geld heb ik er helemaal verkeerde kijk op. En is dat doel helemaal niet haalbaar voor mij? Dat weet ik niet. Maar ik heb tot nu toe genoeg zelfvertrouwen in mijzelf, mijn carrière gekregen om er achteraan te gaan.
Dit komt echt recht uit je hart, hè, wat je net zei.
Ja, ik heb wel eens een politiek correct praatje gehouden en een beetje als een politicus om een vraag heen gedanst. Maar ik heb nu in de zomer zoveel clinics gegeven, training gegeven bij de jeugd. In Amerika, 5 jaar Amerika, was ik 3 weken thuis. Dus ik had amper überhaupt tijd om echt leuke dingen hier te doen. Ik kan nu met Karel Jan commentaar geven. Ik zit hier bij jullie in de studio. Dat zijn dingen die ik zo leuk vind om te doen. Maar overal waar ik ga, krijg ik die vraag. En het is heel moeilijk om die vraag netjes te beantwoorden zonder meteen arrogant te klinken. Want dat ben ik totaal niet. Ik voel mezelf niet beter dan Donor. Of ik ben niet neerkijkend op Donor.
Vind je het irritant, deze vraag?
Ik vind het een heel mooi, helder verhaal. Ja, ik vind het heel logisch nagedacht, verstandig. Daar kun je volgens mij niet zo heel veel tegen hebben. En wat jij zegt, je hebt genoeg affiniteit met Donor. Daar gaat het helemaal niet om.
Nee.
Dus volgens mij is het een heel, heel mooi antwoord. En oprecht, denk ik.
En ik vind de vraag totaal niet irritant, hoor. Okay. Ik heb zoveel fans die hem het vragen. En ik vind het alleen maar mooi, want ze hebben een goed hart voor de club. En ze willen het beste voor de club. En ik als Donor-fan zijnde zou ook fantastisch vinden als een Groningse jongen mooie dingen heeft bereikt, dat die uiteindelijk bij Donor komt. Dat zou fantastisch zijn. Maar het gaat ook sowieso ooit gebeuren. Dat weet ik zeker. Alleen wanneer of hoe, dat weet ik gewoon nog
niet. Heeft het wel eens gespeeld? Is er wel eens, want jij praat met mensen van de club. Je kent iedereen ook goed, volgens mij, hè? Ja. Maar is er wel eens op die manier met jou gesproken?
Nee, nog nooit. Okay.
Nu ga jij dus je gaat jezelf verkopen, daar komt het een beetje op neer, hè? Met jouw beelden en jouw verstandige teksten. Wat denk je van volgend seizoen?
Een ideale scenario is, wil ik nu nog 1 goede tussenstap zetten. Wellicht in een Duitsland, Bundesliga, wellicht een België, heel misschien een Frankrijk. Als de situatie goed is. Maar als je in zo'n competitie, als ik daar volgend jaar weer kan laten zien dat ik gewoon mee kan komen met niveau en kan doen wat ik de afgelopen jaren gedaan heb, dan is daarna die overstap naar Spanje vrij makkelijk te maken. Maar dan stap je ook meteen in een andere rol en een andere positie. En dat is ook belangrijk, want je wil natuurlijk naartoe, dat is 1. Maar je wil er ook naartoe en wel iets kunnen bijdragen meteen aan zo'n topclub. En dat is volgend jaar staat helemaal in het teken van die volgende stap zetten om vervolgens hopelijk die laatste stap te maken naar Spanje.
En is Oranje geen doel?
Absoluut.
Daar hoor ik jou helemaal niet over. Maar
nee, het is absoluut een doel. Ik heb alleen in 5 jaar Amerika, toen ik zo kort thuis was, ben ik ook uitgenodigd voor het Nederlands team om hier in de zomer te trainen. Als ik dat zou willen doen toen in Amerika, was het geen enkel probleem. Het Nederlands team gaat voor. Maar ik heb toen heel bewust gekozen om in Amerika te blijven in mijn zomers. En de voornaamste reden is omdat qua faciliteiten, qua trainingen, qua alles eromheen, de structuur, is het. Er komt niks in de buurt qua Amerika. En ik wist dat ik kon meekomen op niveau mijn eerste 2-3 jaar. Maar ik merkte dat ik toch nog moest onderscheiden en een schepje erbovenop moest doen qua werken, hard werken voor op mijn skills, op mijn schot, op bepaalde dingen in mijn spel. En Oranje is fantastisch. Je bent als een team bezig om bepaalde doelen te bereiken. Maar ik vond het toen belangrijk om individueel die stappen te maken. Dat heb ik toen gedaan. Maar nu, in die profseizoenen, die hele zomer thuis. Ik ga 22 juni naar Amerika om een maandje daar te trainen weer bij mijn oude club. Ik kom 20 juli terug. En 29 juli begin ik met een soort traject met het Nederlands team weer. We gaan eerst trainen in Amsterdam. Vervolgens spelen we oefenwedstrijdjes in Europa. Het is niet het eerste, zeg maar het officiële Oranje. Ze noemen het Oranje B.
Ja.
Maar het is zeg maar meer, ook heel veel internationals zitten daarbij.
Maar je kan je laten zien.
Ja, daarom. Op mooie platformen of mooie plekken in Europa. En dan gaan we daar even de mooie puntjes op de i zetten. Dan gaan we spel.
Denk je dat je Ringmast dan ook alweer bij Oranje ziet? Want hij heeft een blessure.
Ja.
Hoe erg is het? Weet je dat?
Ik ken Rinko heel lang. Ik ben heel close met hem. Ik ga geen uitspraken doen over details over blessure. Dat is een reden dat hij naar buiten heeft gebracht. Hij en zijn familie liever niet met de pers willen praten. Dus ik respect daar heel erg zijn privacy in. Ik weet desalniettemin dat hij een moeilijke periode tegemoet gaat. Een revalidatieproces ingaat. Ik heb meteen aangegeven wat hij helemaal nodig heeft qua support. Ik ken genoeg mensen die ook dergelijke situatie heeft gezeten. Dus ik ben ervoor als hij iets nodig heeft. Maar ik denk, het lijkt me heel sterk dat hij bij Oranje kan aansluiten binnen nu en een paar maanden. Maand is al een paar weken. Maar ik hoop, ik wens hem het allerbeste. Het is in mijn optiek misschien wel het grootste talent. Sowieso het grootste talent qua lange mannen die er rondloopt in Nederland, vind ik.
Laten we het inderdaad hopen. Martin, volgens mij, jouw oren staan ook te klapperen als je Jordi hoort praten, hè?
Nee, maar hij is zo volwassen. Ja. Dat had ik laatst met Reis ook. Weet je, zijn jongens zijn er nog. En ze hebben alles gepland. Ze zijn bezig met hun cv. Ze zijn bezig met ontwikkelen. Zijn met zoveel dingen bezig. En dat is zo knap.
Jij je ook nog in.
Maar ook de tussenstap die hij nu wil maken, zeg maar.
Weet zeer je, verstandig.
Ja.
Ja. Jordi, dan zet jij je ook nog in voor. Voor of tegen diabetes eigenlijk. Jij hebt zelf, heb je dat? Hoe vaak moet je per dag dan zelf een spuit in je been steken? Of?
Nou, ik heb een constant insulinepompje in mij. Dus iedere keer als ik iets eet of drink met suiker, dan vul ik in de gram koolhydraten en deze. Dan kan ik op die manier dus de insuline geven die ik nodig heb. Maar ik moet constant wel prikken, bloed prikken om te kijken hoe hoog ik zit. Maar ja, ik zeg altijd, diabetes is een fulltime job. Je kan niet een dagje vrij nemen, want dan kan het gewoon einde oefening zijn. Dus je bent er constant mee bezig.
En dan neemt Karel-Jan Buurken, jouw collega, neemt dan een blikje gewone Coca-Cola voor jou mee? Als zij,
we hebben nu ondertussen, we hebben ondertussen zoveel ervaring al als commentator team. We vullen elkaar zo goed aan dat niet meer gebeurt. Maar okay.
Je hebt hem gewoon op zijn bek geslagen.
Ja, off the air. Nee, ik ben, je zei het.
Overigens nam hij Cola Zero mee, waarvan ik...
Toen had je daar commentaar.
Daar bedankt ik voor, precies.
Nee, ik zei net ook, in Amerika ben ik heel actief geweest met de jeugd, dingen organiseren. Ik ben nu gewoon heel blij dat ik nu in Nederland ook weer kan doen. Vorige week, anderhalf week geleden, heb ik een hele week in Limburg in Landgraaf gezeten. Met 31 kids met diabetes type 1. Diabetesverpleegkundigen erbij. En die kinderen konden op een positieve manier de effecten van sport ervaren. We zijn in snowworld, we zijn snowboarden, skiën, klimparken, alles, voetballen, alles kwam voorbij. En om die kinderen op die manier... Het is echt een verantwoordelijkheid om ze op je schouders te nemen. Zo jongetje of meisje. Maar om die kinderen zo te laten zien hoe belangrijk sport voor je kan zijn. En hoe in een veilige omgeving daarmee te laten experimenteren. En te laten zien hoe ze... je ziet bijvoorbeeld... Je kunt het misschien natuurlijk niet zien voor de luisteraars. Maar ik heb dus een naaltje in mijn buik. Dus één keer op de derde dag, iedere drie dagen, moet een naaltje inschieten. Een blauw balletje, je trekt hem terug, je schiet een naaltje erin. Om een heel klein voorbeeld te noemen. Ik wil niet te veel aan het woord zijn. Het is jullie show. Ik ben te gast.
Er
was een jongetje die zegt... ik ben natuurlijk gewoon begeleiding daar als ambassadeur meegegaan. En die jongetje zegt... Jordi, ik moet mijn naaltje verwisselen. Ik zeg, is goed. We lopen naar boven naar zijn kamer. We zijn aan het praten over basketbal of iets. Of, hij vroeg me iets over Amerika. We zijn aan het praten en hij schiet een naaltje in en loopt naar buiten. En we lopen weer terug naar de eetzaal. En hij stopt en zegt, Jordi... Ik zeg, wat is er? Hij zegt, dat was de allereerste keer ooit dat ik een naaldje zelf heb ingeschoten zonder de hulp van mijn ouders, zei hij. Dus dat is zo'n moment dat raakt me echt. Want ik weet hoe belangrijk het is om zo'n ziekte, om dat zelf te regelen. Dus het feit dat in die veilige omgeving, dat hij daar niet eens over nagedacht heeft, want hij zich zo veilig op zijn gemak voelt. Ja, dat doen we bij de Bas van de Goor Foundation, heet die foundation. Bas en ik kennen elkaar nu ook al een hele tijd. Dat soort momenten vind ik zo mooi om daar nu weer mee te kunnen maken, nu ik weer in Nederland ben.
En hij zal voor altijd zijn hele leven lang, denk ik, terugdenken aan Jordi Kuiper. Dat hij daarbij was.
Nou, we hopen natuurlijk dat hij mij en die hele ziekte überhaupt vergeet over 10, 20, 30 jaar. Dat er gewoon een medicijn is. Ja. Maar tot die tijd hoop ik een bepaalde soort van inspiratiebron en een voorbeeld te zijn voor iedereen die dat nodig heeft op dat front.
Dankjewel dat jij hier wilde zijn. En dankjewel voor jouw mooie teksten, denk ik. Over inspiratiebronnen gesproken. Want jij bent een allesvolger. Je hebt zelf gevoetbald. Virgil van Dijk moeten we toch nog even kort behandelen, denk ik. In die Champions League finale. Heb je het gezien? Of zat je toen al bij Zwolle in de spelersbus?
Er werd voor jou gezongen, hè?
Ik heb het
door landsteden.
Virgil van Dijk, een hele goede speler. En ik heb het zeker gevolgd. Ja, een held. Een Nederlands sportheld.
Was hem voor jou gezongen, toch? Die selectie.
Hij wil daar niet over hebben,
maar
of zo lijkt het.
Ja, nee, maar...
ze hebben het hele kampioensfeest stilgegooid om eventjes op 12 uur een momentje te pakken.
Ik vind het mooi. Ja. Dat vind ik leuk.
Nu snap ik dat Donar ook nooit meer Jordi Kuiper belt om dat te gaan spelen.
Dat is mooi juist, dat kan. Nee, ja.
De eerste titel van Landsteden Basketbal is ook een beetje opgedragen dus aan Jordi Kuiper.
Nee. Nu wil je een mooie krantenkop ervan maken. Nee, ik heb daar niks mee te maken. Zwolle heeft zelf historie geschreven. Prachtig.
Zeker goed. Martin, Champions League finale, wil je er nog wat over zeggen? Want het was bar slecht, hè?
Nou, ik zou heel eerlijk vertellen.
Ja.
Ik heb het niet gezien.
Jij hebt je op basketbal gestort natuurlijk.
Ik was gewoon heel ziek van die halve finale. En dan
serieus?
Ja, echt. Ik vond het...
Ik snap dat wel. Ja. Ik vond het ook
Die andere... Europa Cup is ook een Engelse finale.
Wel mooi dat Liverpool heeft gewonnen.
Ja, nee, super. Ja, maar dat was geen verrassing, denk ik.
En Van Dijk, man of the match, hè? Dat is toch schitterend.
Ja.
Dat is toch mooi. Van Dijk gewoon aan de top in Europa, van de wereld.
Ik vind Jordi Kuiper beter. Dankjewel, jongens.
Graag gedaan.